Hoezo? Met Jeroen Dirks.
Lastig genoeg. Een computerprogramma dat niet alleen emoties herkent, maar ook nog gezichten uit elkaar kan houden. Theo Gevers komt praten over GladOrSad.com. Ze haalden de wereldpers met hun onderzoek naar de gemoedstoestand van Mona Lisa. De creatie van Leonardo da Vinci was voor 83% gelukkig en straalde voor 9% walging uit. Maar daarmee stopte het werk van Theo Gevers en zijn mensen niet. Hij is doorgegaan met het ontwikkelen van emotieherkenningssoftware. En zo kunnen we binnenkort elk pokerface ontleden. Althans, daar ga ik vanuit. Theo Gevers van het Intelligent Systems Laboratory Amsterdam. Goedenavond.
Goedenavond.
Is onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. U bent informaticus, hè?
Ja.
Ja, en dus bezig vanuit computer software om herkenningssoftware te ontwikkelen. Zeg ik dat goed?
Ja, wij proberen de mens en de machine beter met elkaar te laten communiceren. Ik ben tevens directeur van de Master AI, dus Artificial Intelligence. En in die master, en natuurlijk met mijn onderzoek, doen we pogingen om te begrijpen hoe mensen redeneren. En om de machine natuurlijk ook zo die mogelijkheden te kunnen geven.
Ja, en dat is moeilijk genoeg?
Dat is moeilijk genoeg, ja.
Want wat doet zo'n machine als die gezichten ziet?
Wij hebben software ontwikkeld dat kenmerken uit het gezicht haalt. Die kenmerken die komen overeen met zogeheten action units. Action units, dat zijn spieren. En die spieren zijn weer geïdentificeerd door Paul Ekman. Dat is een psycholoog. Die heeft zijn hele leven gewijd aan het bepalen en identificeren van die spieren. Om te kijken hoe mensen, ja, wat voor gelaatsuitdrukking ze hebben met bepaalde emoties.
Want als je lacht, dan trek je andere spieren aan dan dat je huilt of dan dat je... Ja? Hoe zit dat precies?
Nou, je hebt die action units, die komen overeen met die spieren. Het zijn 42 verschillende spieren.
In je gezicht?
Gezichtsspieren.
Ja.
En die 42 gezichtsspieren, die kan je onafhankelijk van elkaar laten bewegen. En bijvoorbeeld action unit 1, dat is dan spierbeweging 1... dat is het samentrekken van je wenkbrauwen en omhoog krijgen. En action unit 4 is om de wenkbrauwen naar beneden te krijgen.
Ja. En, kijk je donker.
Ja, ja. En 6 is bijvoorbeeld het optrekken van de wangen. En blijdschap heeft dan action unit 6 en action unit 12. Action unit 6 is dus dan het optrekken van de wangen. En action unit 12 is dan het optrekken van de mondhoeken.
Mm-hmm.
Nou, we hebben gekeken in hoeverre we een grove inschatting kunnen maken van welke spieren en welke karakteristieken daarmee gemoeid zijn. En of we die technisch ook kunnen herkennen.
Maar gebruiken alle mensen bij lachen dezelfde spieren? Of zit daar toch ook weer groot verschil tussen mensen in?
Dus als je oprechte lach hebt,
ja?
Dan gebruik je een universele fysiologisch bepaalde spierbeweging.
Ja, dat dus is dat action zoveel en die gebruikt ieder mens.
Die gebruikt ieder mens, maar je kan het ook faken. Je kunt het ook onderdrukken. Dus er zijn universele emoties en daarmee ook expressies gepaard.
Ja.
Maar je kan natuurlijk ook spontane reacties afzwakken.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een politicus die boos is, maar die met een glimlach op televisie verschijnt. Dan zie je natuurlijk die glimlach. En dus al een aantal action units komen in beweging.
Mm-hmm.
Maar er is altijd een soort emotionele lekkage. Dus we willen zeggen dat er altijd een linea recta verband is tussen je emotie en je expressie.
Mm-hmm.
En daardoor wordt het wel eens moeilijk om gelaatsuitdrukkingen te herkennen.
Te vertalen, als het ware.
Ja, te vertalen. Ja.
En Mona Lisa, dat is natuurlijk
hetzelfde verhaal.
Ja,
dat is een mooi voorbeeld. Want je kan natuurlijk meteen zien dat ze een glimlach heeft.
Ja.
Dus de mondhoeken staan omhoog. De wangen gaan ook omhoog. Maar er is ook nog wel iets anders. En dat is die 9% walging. En dan komt Action Unit 9 om de hoek kijken. En dat is het samentrekken van spieren rondom de neus.
Mm.
En dat heeft met de walging weer te maken.
Ja, ja.
En zo hebben we dus een soort configuratie. Dus je hebt een configuratie van spierbewegingen. Dus bepaalde Action Units komen in beweging voor een bepaalde emotie. Maar je hebt ook wel configuraties die dus partieel zijn. Gedeeld worden met andere emotionele expressies. En dat hebben we dus
Ontdekt.
Ontdekt.
Maar daar zit dus ook het probleem in de computer.
Nou, dat kunnen we ontdekken. Maar bij de mens is het meestal moeilijk om dat te herkennen.
Ja.
Kijk, wij zien wel iemand die lacht of iemand die triest is.
Ja, nee, maar goed.
Maar de subtiele bewegingen. Die herkennen we meestal niet.
Oké. En vandaar dus clairaurset.com. Mm-hmm. Het neigt ernaar om dat inderdaad met dot te zeggen. Mm-hmm. Maar dat is dus ontwikkeld om ons met z'n allen mee te laten doen aan een programma waarbij je inderdaad die software beter kunt fine-tunen. Om het maar even zo.
Nou, ten eerste is het bedoeld om mensen zich bewust te laten maken van het feit dat je signalen geeft met je gezicht.
Ja.
En dat je ook dat kan verbeteren om je sociale omgeving. Stel dat je met een glimlach de hele dag rondloopt, dan is je omgeving ook positiever. En deze website proberen we om beelden te laten uploaden door gewoon gebruikers. Wij doen die analyse gratis. En zo een beetje inzicht te laten geven van hoe emoties in elkaar zitten met betrekking tot de faciale expressies.
Oké. Daar gaan we zo over doorpraten. Want dat is interessant genoeg. Hoe haal je de pokerface eruit of je schoonmoeder? Ja. Ja, straks naar buiten. Eerst even doorpraten met Theo Gevers. Hij is associate professor van Intelligent System Laboratory Amsterdam. Doet aan gezichtsherkenning, maar dat gaat wel even wat dieper dan dat simpele woord. U vertelde net al eventjes die website, clairaurset.com, waarop u zegt van ja, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk dat mensen hun eigen, met een webcam, hun eigen beelden als het ware aan mij sturen en er ook bij vertellen wat ze voelen. Hè?
Ja, het is tweeledig. Dus de mensen kunnen een foto van zichzelf of van een bekende, met goedkeuring natuurlijk, opsturen en doen wij die analyse gratis. En dat heeft ten doel om ook die software te kunnen verbeteren. Want we hebben wel die 6 basisemoties die we dus kunnen herkennen.
In elk gezicht. Ja.
Maar per basisemotie heb je ook nog nuances. Bijvoorbeeld, we kunnen kijken of iemand boos is. Dat is op dit moment geen probleem. Maar er zijn ook nuances van boosheid. Bijvoorbeeld, iemand is, ja, die heeft ingehouden woede. Of die heeft wat meer walging in een boosheid. Er zijn verschillende nuanceverschillen die we ook willen herkennen. Op dit moment zijn we niet in staat om dat te kunnen doen, omdat we grondwaarden moeten hebben. Dat wil zeggen, we moeten een trainingsset hebben om dat systeem te kunnen trainen.
Want als je het maar invoert in het systeem, dan herkent hij het de volgende keer wel.
Ja,
ja, want op dit werken computers nog steeds, net als in het begin, als je het maar invoert. Hè?
Nou, dat is niet zo. Het is wel zo dat het een zelflerend systeem is. Dus hij leert van voorbeelden. Dus afhankelijk van die trainingsset, dus daarom zit het machine learning aspect ook duidelijk in. Het systeem leert aan de hand van voorbeelden wat een karakteristiek is voor een bepaalde emotie of voor een bepaalde expressie.
Mm-hmm.
En daardoor is het een heel flexibel systeem. Dus aan de hand van heel veel voorbeelden waarbij je boosheid laat zien met een tikkeltje walging, kunnen wij aspecten in je gezicht of in die gezichten analyseren. En tot
nou, u gaat nog een stapje verder, hè? Want u zegt, ik wil ook eigenlijk weten of mensen bijvoorbeeld verliefd zijn. Dat dingen ook kan gaan herkennen. Ja. Dat lijkt me erg moeilijk.
Ja, is ook zo ontzettend moeilijk. Maar nog even terug te komen op de techniek zelf. De techniek is rendabel in de zin van dat het punten kan meten in je gezicht. Het kan het volgen in het gezicht.
Ja.
En nu gaat het erom hoe fijnmazig het moet zijn om bijvoorbeeld boosheid met walging aspecten te kunnen herkennen. We kunnen op dit moment met die fijnmazigheid die we hebben, kunnen we die 6 basisemoties herkennen.
Ja.
En misschien kunnen we wat nuances aanbrengen in die 6 basisemoties. En nog verderop kunnen we misschien trots onderscheiden. Kunnen we herkennen of iemand trots is.
Maar gaat u dan nog steeds uit van die spierbewegingen? Of zegt u, dan hebben we ook de kleur van de ogen of de helderheid van de ogen of dat soort zaken bij nodig?
Dat gaan we ook onderzoeken. Ja.
Ja. Ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat nog meer zaken meespelen. Je kijkt als het ware achter iemand zijn gezicht, toch?
Ja. Nou ja, de pose van het gezicht. Ja, als je de kin een beetje omhoog zet. Dat heeft te maken met hoe je trots je kijkt. Is het met arrogantie of niet? En we willen dat onze techniek uitbreiden. We hebben die 6 basisemoties, dat hebben we nu wel heel goed onder de knie.
Ja.
Die nuanceverschil willen we meenemen. En verderop willen we kijken of we kunnen herkennen of iemand verliefd is.
Ja.
Maar niet zozeer op die action units, op die spierbewegingen. Maar het kan ook zijn dat andere aspecten een rol spelen.
Ja, dat begrijp ik. En moeten mensen die dan invoeren, die aspecten, en zeggen van ik ben verliefd, kijk maar.
Ja. Nou, dat is heel subjectief natuurlijk.
Ja.
Dus dat willen we ondervangen door statistische significanties te krijgen. Dat wil dus zeggen dat we een spelletje hebben. En het spelletje vraagt mensen hoe goed ze zijn in het herkennen van bepaalde emoties. Dus je laat een gezicht zien. En dan staat er, is deze persoon verliefd? Of kijkt deze persoon verliefd of niet?
Ja.
En dan moet je ja of nee. En heel veel mensen meespelen. En voor 90% van de mensen zegt deze persoon lijkt of hij verliefd is of niet. Dan kunnen we daar op basis van die bevindingen kunnen we gaan kijken of er aspecten zijn die dan voorkomen die dus herkennen of iemand verliefd is.
Ja.
Het gaat alleen maar om de grondwaarde.
Het gaat om de grondwaarde. Ja, maar goed, het is niet onbelangrijk. Want uiteindelijk is natuurlijk de bedoeling dat we niet alleen die emoties herkennen.
Mm-hmm.
Althans, dat is de computersoftware die dat moet doen. Maar dat die ook de gezichten uit elkaar houdt. Hè? Dat je dus ook gezichtsherkenning kunt gaan toepassen. Ik neem aan dat er meteen achteraan komt.
Ja, dus
lijkt me nog moeilijk genoeg. Want je kunt dan misschien wel ontdekken dat die spiertjes aangeven dat iemand boos of niet boos is. En dan kun je al die grondwaarden toevoegen. Maar vervolgens ook nog eens een keer al die duizenden miljoenen gezichten uit elkaar houden.
Ja. Dus met die faciale expressie en emoties hebben we heel veel grondwaarden nodig. We moeten duizenden beelden hebben met een bepaalde annotatie.
Ja.
En door dat spelletje hopen we dat heel veel mensen dat spelletje gaan spelen. En daardoor grondwaarden geven aan die beelden. Zodat we die expressieherkenning kunnen uitbreiden. Ten tweede, op die website gaan we ook nog meer doen. Bijvoorbeeld gezichtsherkenning, maar dat is iets anders dan expressieherkenning. Dus gezichtsherkenning is een andere tak van sport binnen de informatica.
Mm-hmm.
En als je dat
Hoe ver zijn jullie daarin?
Nou, gezichtsherkenning is ontzettend moeilijk.
Ja.
Ja. Dat is ontzettend moeilijk en dat is geen opgelost probleem op dit moment.
Want daar komt Google ook in het spel, hè?
Google die doet ook wel gezichtsherkenning. Maar de nauwkeurigheid van dat systeem is gewoon te laag.
Ja.
En ook om gezichtsherkenning in te zetten voor...
Maar leg nou eens even, en dat hoeft allemaal niet zo lang... maar leg nou eens even uit waarom dat zo ingewikkeld is voor een computer... Man?
Ja, oké. Dus gezichtsherkenning is ontzettend moeilijk. Kijk, als je dezelfde persoon voor de camera zet... met twee verschillende foto's maakt, dan is het geen probleem. Maar als je dezelfde persoon opneemt met een totaal andere belichting... met een andere pose... dan is het ontzettend problematisch om dan het gezicht te herkennen... om het gezicht te vergelijken.
Mm-hmm.
Omdat het moet altijd frontaal zijn, dus niet van een profiel. Dus de beeldopnameomstandigheden zorgen ervoor... dat het probleem te groot wordt om gezicht te kunnen herkennen... tenzij het in een geconditioneerde omgeving is opgenomen. Dus voor een paspoort of zo. Dan is alles geconditioneerd, de belichting is geconditioneerd... En dan is zo'n systeem wel rendabel.
Ja, maar dan nog, hè, geloof ik dat het vreselijk ingewikkeld is.
Ingewikkeld.
Ik bedoel, ja. je hoort bijna nooit dat er iemand wordt herkend door de computer...
Nee,
als die door de douane loopt. Ik neem aan dat de politie of douane erg blij zouden zijn. Dat wel zou. Maar bent u daar ook mee bezig?
Niet als zodanig. Dus ik doe wel onderzoek naar gezichtsherkenning. Het leuke van de activiteiten... recente activiteiten is dat het bewezen is dat computers beter zijn in het herkennen van gezichten die men niet kent. Dus als jij twee foto's krijgt van iemand die jij niet kent, dan heb jij er ontzettend veel moeite mee om die persoon te herkennen als dezelfde persoon.
Mm-hmm.
Tenzij je die persoon kent, dan ben je er heel goed in.
Mm-hmm.
En is de computer weer heel slecht erin. Dus dat zijn wel verschillende aspecten die je mee kan nemen.
En waarom is die computer dan goed erin?
Nou, omdat de mens daar heel slecht in is.
Ja, de basis, hij ziet dingen die wij dan inderdaad niet 1, 2, 3 als overeenkomst.
Ja, dus als jij een persoon kent, dan ben je heel goed in staat om gezicht te herkennen.
Ja, dit is allemaal, we hebben het nu over foto's. We hebben het over webcamfotootjes. Maar u wilt ook een videozoekmachine, want dat is natuurlijk eigenlijk de volgende stap in het verhaal. Hè?
Ja, dus we gaan nu even bottom-up. Gezichtsexpressie, emotie naar gezichtsherkenning... en dan van gezichtsherkenning naar objectherkenning.
Ja.
Staat er een stoel in beeld? Is er een huis? Is er een explosie? Al die concepten, zeg maar, objecten... wil je graag herkennen om te komen tot een zoeksysteem.
Mm-hmm.
Geef mij alle video's van Johan Cruijff die een omhaal maakt. Nou, zijn er niet zoveel, maar zoek ze maar eens op basis van de inhoud van die video's. Dus dat ze niet geannoteerd zijn, dat die niet beschreven is van deze video gaat daar en daarover. Maar dat je op
ja, want dat is een handicap waar je mee zit. Hè? Want daar werkt Google nu nog mee. Want als je afbeeldingen zoekt met Google of video's zoekt, dan als je maar een omschrijving geeft en die staat toevallig ook onder die video, dan vind je hem wel.
Ja, ja.
Maar de beeldherkenning is er nog niet, of nauwelijks?
Nee. Ja, nauwelijks. Besteed ik alle aandacht aan. En dat is ook ontzettend moeilijk, want je hersencapaciteit heeft te maken. De meeste van je hersencapaciteit heeft te maken met visuele informatieverwerking. Gewoon met je ogen. En wij leren niet om te kunnen zien. We gaan niet naar school om te kunnen zien. Wel om taal te leren. En daarom is het ook heel moeilijk om mensen uit te leggen dat het ontzettend moeilijk is om video's te analyseren en te kijken of er objecten zijn. En dat stadium beginjaren hebben we nu achter de rug. En we zijn nu wel in staat om tot een zekere hoogte objecten te kunnen herkennen. Of er een auto aanwezig is in een video. Of dat de auto heel hard rijdt. Of dat er gebouwen staan. Of dat er een woestijn in zicht is enzovoort. Dus we zijn nu wel tot een bepaalde hoogte gekomen om objecten te kunnen herkennen.
Maar is dat dan weer hetzelfde handwerk? In de zin van je voert maar in, dat is een woestijn, die ziet er vaak zo uit. En dan herkent die computer dat wel? Of zijn we inmiddels zover
Het is een goed punt. Dus weer dat machine learning aspect. Dus je geeft heel veel voorbeelden van bijvoorbeeld een gebouw. En het systeem moet eruit opmaken dat er bepaalde karakteristieken zijn, bijvoorbeeld kleurovergangen, of bepaalde textuur, of bepaalde vormen, of bepaalde beweging, die karakteristiek zijn voor dat bepaalde object. En dat doe je door veel voorbeelden te geven. Ik geef heel veel voorbeelden van een auto. Dan moet het systeem zelf leren. Ten opzichte van alle andere voorbeelden. Dus een auto, een woestijn, een gebouw. Dan moet het systeem uitvinden welke discriminerende factoren er zijn voor het herkennen van dat gebouw. Dus je geeft wel weer in van dat is een gebouw, dit is een gebouw en dit is een gebouw. Maar het systeem maakt zelf uit op visuele informatie welke karakteristieken dat zijn die je nodig hebt om te herkennen.
Ja.
Op basis van gewoon die video zelf.
Maar er zit meer storing in dan dat er overeenkomsten worden getoond. Natuurlijk, als je om nog even naar Johan Cruijff toe te gaan. Mm-hmm. Ik bedoel, dat voetbalveld is daar groen, maar in het andere beeld totaal anders groen. Ja, en dat herkent die computer natuurlijk helemaal niet.
Nee, maar hij herkent een persoon. Hij herkent beweging. En hij kan dus ook bepaalde vormen onderscheiden. En zo kan je komen tot een omhaal van een persoon. En dan moet je nog gaan zoeken of het Johan Cruijff is enzovoort. Dus dat moet in een stadion zijn. Dus ja, het is ontzettend moeilijk. Ja. Maar we zijn wel tot een zekere hoogte gekomen dat de basisonderdelen wel te onderscheiden zijn.
Waarom is het zo belangrijk? Wat is uiteindelijk, ik kan me voorstellen dat je inderdaad, als je personen kunt vergelijken, of dat je bij een pokerface kunt doorgronden, dat zijn de emoties die erachter zitten. Of dat we er wat van kunnen leren. Maar wat zijn nou eigenlijk de drijfveren voor dit onderzoek?
De drijfveer van dit onderzoek is dat de maatschappij steeds meer visuele informatie krijgt. Dus video's, ontzettend veel video's op internet.
Ja.
Enorm veel video's. En mensen willen daar toegang tot hebben. En dat is ook belangrijk voor de maatschappij. Als je toegang hebt tot informatie, dat geeft een verrijking aan van de mens zelf, van de maatschappij. En je ziet enorm veel video's op YouTube bijvoorbeeld. En mensen willen graag, het is ook een hele normale manier van communiceren. Visuele informatie is een normale manier van communiceren. Mm. Een fotootje en een videootje. En die sla je allemaal op.
Ja, jij moet er niet aan denken bij de radio. Maar inderdaad, het is maar dat is het belangrijkste. Dus categoriseren. Maar kunt u ook aangeven van die emoties dan? Hè? Toch weer even terug naar waar we mee begonnen. Die emoties aangeven in gezichten. De sfeer bepalen in een gezicht. Waarom is dat zo belangrijk? Is dat dan vooral voor psychiaters? Of is dat welke kant moet ik opdenken?
Er zijn natuurlijk heel veel applicaties die in oogschouw kunnen nemen. Voor het herkennen van emoties. Ik zal maar een aantal opnoemen, dan kunnen de mensen een beetje een voorstelling van nemen. We gebruiken het voor spelletjes. Dus je kan herkennen of iemand boos wordt en daar kan het spelletje op reageren. Een spelletje met behulp van een webcam dan.
Mm-hmm.
We doen ook onderzoek naar tv-reclames. Hoe mensen reageren op tv-reclames. Dus de mensen zitten in in de omgeving waar ze dus die tv-reclame zien, en staat een webcam en die registreert dan die gezichtsexpressies. En dan kunnen we in de tijd kunnen we dus kijken of het positieve expressies heeft, of emoties, of negatieve emoties. We hebben namelijk ook een onderzoek gedaan voor Unilever, om te kijken of ijs mensen gelukkig maakt.
Hmm. En?
Ja, nou ja, het was al bewezen, maar nu is het ook bewezen dat het op het gelaat tot uitdrukking komt. Ja. Want er is natuurlijk een genotcentrum.
Dus eerst dat die kou zo naar je voorhoofd trekt en daarna word je gelukkig. Dat is een beetje. Kunnen jullie dat registreren? Zo?
Ja, de fMRI, dat zijn magnetische resonantiebeelden met functioneel. Dus dat is de hersenactiviteit wordt gemeten.
En het gezicht.
En het gezicht. Ja. Dus het genotcentrum met je wordt opgelicht als je ijs eet. En als dat zo is, dan moet er ook een bepaalde gelaatsuitdrukking, als wij gelijk hebben met betrekking tot die emoties. En dat is ook zo. Dus er is een gelaatsuitdrukking die je laat zien dat van, nou, iemand wordt blij. En met fMRI kan je dat ook bewijzen.
Ja.
Dus het is belangrijk om de culturele verschil dan te meten van mensen in Frankrijk en Italië enzovoort, wat ze dan wat voor gelaatsuitdrukking ze hebben met betrekking tot het eten van producten. En dat hebben we dus bekeken met ijs en yoghurt en de mueslireep.
Ja, dus het heeft een commercieel effect, zal ik maar zeggen, uw werk. Maar het is ook, het kan natuurlijk ook wel degelijk van belang zijn voor mensen die bijvoorbeeld moeite hebben om hun emoties te tonen. Of,
absoluut.
Dat je zegt van het
medische gronden.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat de rechterlijke macht erop zit te wachten.
Ja, dat gaat om
pathetische leugenaars.
Ja, dat zou kunnen. Dus die Paul Ekman die heeft dus contacten met CIA enzovoort. Die leest gezichten.
Ja.
Met zijn blote oog. En wij doen dat geautomatiseerd. En wij kunnen 15 beelden aan per seconde. Dus je kan ook heel van die micro-expressies, die kunnen we dus detecteren. Ja. En het gaat erom of het fijnmazig genoeg is, al die punten, om dat te kunnen analyseren. Ja. Maar dat kunnen we dus wel doen, ja.
Ja. Goed, dat is het werk. Die website die komt binnenkort in de lucht.
Ja,
Gladorset.com.
Ja. Gladorset.com. We zijn nu bezig met de gebruikersgroep. Dus het wordt nu binnen 2 weken komt het live. En dan,
Maar spelletjes, maar ook wel degelijk die serieuze invalshoek van jongens, we kunnen uiteindelijk die software op basis van duizenden, misschien wel tienduizenden beelden van mensen en hun daarbij opgegeven emotie, kunnen we dus uiteindelijk die software heel erg verfijnen.
Ja. Dus er zijn een aantal aspecten. Ten eerste, het bewustwording van mensen met betrekking tot nu gelaatsuitdrukking.
Ja.
Dus welke signalen men kan afgeven. En daarom hebben we ook in Nemo aan het einde van het jaar een opstelling waarbij kinderen getraind worden van, nou, als ik mijn mondhoeken omhoog doe, dan kijk ik vrolijk.
Ja.
En als ik nou mijn wenkbrauw laat zakken, dan kijk ik boos.
Ja.
En op zo'n manier kan je dus bij mensen bewust maken van dat ze signalen afgeven. Dat is een hele normale manier van communiceren. Dat is een educatief deel. Twee, als je beter met je gelaatsuitdrukking bent, dan kun je ook je omgeving meer meenemen. En hopelijk dat mensen ook gelukkiger van worden. Als iemand blij kijkt, dan worden andere mensen ook blij. Het uitbreiden van die software is het derde aspect, het wetenschappelijke aspect. Dus één is educatief, twee is sociaal en derde is wetenschappelijk. Dat we dat kunnen verfijnen, dat we meer inzichten krijgen enzovoort enzovoort. En vier, dat het ook wel commercieel kan zijn.
Hij is
uiteindelijk
heel
toch
leuk dat u dat zegt. Ja. Theo Gevers, Associate Professor van Intelligent System Laboratory Amsterdam. Dank u wel voor de komst naar de studio. En binnenkort dus in de lucht over 2 weken. We houden u eraan. GladRZ.com.
Bedankt.